Uitgeleid uit het diensthuis is het aangekondigde thema voor deze dag. En er waren er die vonden dat het verdacht veel leek op geroepen uit Egypte. En dat is ook zo. Maar sinds onze vorige Bijbelstudiedag over geroepen uit Egypte zijn wij, dat wil zeggen met een betrekkelijk groot gezelschap, naar Egypte geweest om eens te kijken waar we eigenlijk van verlost zijn geworden. En bij nader inzien, ik hou het toch maar op de verlossing. Maar ik mag u meenemen in de eerste plaats naar Exodus hoofdstuk 1. Exodus. Of in gewoon Nederlands, de uittocht. Exodus hoofdstuk 1, waar staat in vers 8. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk: ziet, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen. En het geschiedde als er enige krijg voorval, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En ze zetten oversten der schattingen over hetzelfde om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor Farao schatsteden, Pithom en Ramses. Maar hoe meer zij het verdrukte, hoe meer het vermeerderde. En hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaren deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst, in leem en in tichelstenen, en met alle dienst op het veld, met alle dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeënen, welker ene naam was Sifra en de andere Pua was, en zeide: wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar ze behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouw en zeide tot haar: waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaat. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en het volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochteren in het leven behouden. Waarna in het volgende hoofdstuk sprake is van de geboorte van ene Mozes. Een naam die wij ook uit het Egyptisch kennen. Een naam die wij ook kennen in bijvoorbeeld de naam Ramses. Ra, Mozes. Toch? En Ra, Mozes, namelijk Ramses of gewoon Ramses, wordt inderdaad vertaald met zoon van Ra. Dat wil zeggen zoon van God. Zoon van de zonnegod, maar zoon van God. Want Mozes is inderdaad de zoon, gehaald uit het water, of getrokken uit het water, zoals het via het Hebreeuws op een merkwaardige wijze vertaald wordt. En Mozes blijkt inderdaad historisch de zoon geweest te zijn, die toen onder die omstandigheden en bij die gelegenheid zou zorgen voor de verlossing van het volk. Maar u en ik weten natuurlijk dat Mozes een type is van de profeet zoals Mozes, een profeet die komen zou, namelijk een type van Christus die ons uitgeleid heeft uit het diensthuis, een term die inderdaad nogal wat keren voorkomt, althans er wordt vele malen gesproken in de Bijbel over uitleiding, namelijk verlossing uit Egypte. En de hele gedachte van verlossing uit Egypte wordt weliswaar aan de ene kant historisch toegepast op Israël, maar aan de andere kant, en dat is voor ons denk ik veel belangrijker, wordt de gedachte profetisch en typologisch toegepast op ons, gelovigen van deze bedeling, die geacht worden verlost te zijn geworden, inderdaad uit Egypte, uit de wereld als zodanig en meer in het bijzonder, wij worden geacht inderdaad verlost te zijn uit de slavernij. Niet die van het tichelen strijken, want zo heet zoiets in de Bijbel. Harde diensten op het veld, tichelen strijken of hoe het maar heten mag. In volgende hoofdstukken wordt er nog veel uitgebreider op ingegaan wanneer de slavernij nog veel zwaarder gemaakt wordt. Maar daar gaat het nou niet om. Waar het ons om gaat is dat wij verlost zijn geworden inderdaad van de slavernij der wet. Want hoe je dat dan ook keert of wendt, de slavernij van Egypte in Egypte, de slavernij van Israël in Egypte, is een uitbeelding van de latere slavernij waar hetzelfde volk onder terecht kwam, maar nu onder de wet. Sommigen schrikken daarvan. Dat zijn gewoonlijk slechts degenen trouwens die zelf nog steeds in die slavernij verkeren. Want voor de rest is het geen enkel punt. Als het waar is dat de Heere onze God degene is die ons uit het diensthuis heeft uitgeleid. U weet wel, zo begint het toch bij het voorlezen van de wet officieel. Ik denk altijd, hoe krijgt men het voor elkaar, dat voorlezen van de wet? Als het begint met, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid, kun je de rest niet meer lezen. Toch? Want dan is men inderdaad verlost. Nou, waarvan? Van de slavernij der wet, uiteraard. Want dat is waar het over gaat. Heel die geschiedenis van Israël in Egypte in slavernij, zoals we dat hier in Exodus tegenkomen, inclusief de verlossing, is een uitbeelding van de slavernij waaronder Israël later verkeerde. De slavernij van de wet, de slavernij van werken der wet enzovoorts, waarvan het verlost zou worden. Waarna wij haasten te zeggen, doch Israël heeft het niet verkregen, omdat het tot in onze dagen nog steeds vasthoudt aan de wet en de bijbehorende slavernij. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Letterlijk geciteerd uit Romeinen 11. Want daar wordt nog steeds over datzelfde thema gesproken. Hoe het ook zij, historisch was het inderdaad zo dat Israël in Egypte terechtkwam onder positieve omstandigheden en vond daar redding. Dat is wat we lezen in elk geval in de laatste hoofdstukken van Genesis. Geschiedenis eigenlijk van Jozef. Een zeer uitgebreide geschiedenis waarop ik helaas niet uitgebreid kan ingaan. Maar wat ik wel wil lezen is die merkwaardige gebeurtenis waarbij Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt in Egypte en dan een verklaring geeft voor heel de geschiedenis. Dat wil zeggen de geschiedenis waarbij Jozef verkocht werd door zijn broers, eigenlijk gedood werd, want dat is de grondgedachte, maar afgewezen werd in elk geval, verworpen werd door zijn broers, waarna die broers alsnog met de hele familie in Egypte terechtkomen om daar gered te worden. En in Genesis 45... maakt dan Jozef zich aan zijn broers bekend. In vers 4 van Genesis 45, Jozef zeide tot zijn broederen, nader toch tot mij, en zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu wees niet bekommerd, en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. God heeft mij vooruit gezonden naar Egypte. Op een wat vreemde wijze, maar het is gebeurd. Tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaar in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden. Om u tot overblijfsel te stellen. Het overblijfsel. Ik meen zelfs dat het de eerste keer is dat de term voorkomt in de Bijbel. Het overblijfsel. Om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. Namelijk om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Waarna de gedachte is dus dat er sprake is van verlossing in Egypte. Men wordt als het ware verlost uit Kanaan, waar nou eenmaal droogte en hongersnood is. En men wordt uitgeleid uit Kanaan naar Egypte om daar in het leven te behouden te worden en om bewaard te worden, tot overblijfsel te stellen, om deel te hebben aan een grote verlossing enzovoorts. En in Exodus, een paar bladzijden omslaan, krijgen we een tegenovergesteld verhaal. Namelijk, daar is men in slavernij in Egypte. Er wordt het leven van het volk bedreigd. En vervolgens wordt men uitgeleid naar Kanaan. Leuk, hè? Precies het tegenovergestelde. Het is niet zo moeilijk, maar ik kan het nu alleen maar even in een paar woorden zeggen. Heel die geschiedenis van Jozef, waarbij Israël tot overblijfsel wordt in Egypte en daar in het leven behouden wordt, om zo te zeggen, is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid inderdaad is weggenomen van Israël, is verdwenen uit Kanaan, zal ik maar zeggen. Want in Kanaan, onder Israël, en meer in bijzonder binnen wat van Israël over is, namelijk het Joodse volk, is men in slavernij en heeft men inderdaad geen leven. Daar is volstrekte hongersnood. Daar komt men leven en heerlijkheid Gods tekort, of wat het maar wezen mag. En wat er gebeurd is, sinds de eerste komst van Christus, is inderdaad dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is, dat God zijn koninkrijk voor Israël verborgen heeft enzovoorts. En inderdaad niet in Israël, maar juist in de wereld en onder de heidenen, uitgebeeld door Egypte, daar is verlossing. En we spreken dus nu over gemeentelijke waarheid. En dat is wat in bijzonder in de geschiedenis van Jozef tot uitdrukking komt. Jozef, de eerstgeborene. Jozef, de onderkoning, de grootvizier heette het officieel, van Egypte. Jozef, de eerstgeborene, maar niet uit Juda, niet rechthebbend op de troon van Israël, maar wel degelijk een koninkrijk, niet officieel over Israël, maar daarbuiten. En dat is de situatie waarmee wij leven in onze dagen. De situatie waarvan ook gezegd wordt, ga dan uit buiten de legerplaats. Laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Het zijn woorden die gezegd hadden kunnen worden in de familie van Jacob en zijn broers in Kanaan. Nadat bekendgemaakt is dat Jozef in Egypte is en daar is leven, voedsel in overvloed, brood en wijn namelijk. Maar goed, dat lees ik verder nou niet. Maar dat is het. Brood en wijn in overvloed in Egypte, zouden zij onder elkaar gezegd kunnen hebben. Kortom, laten wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dat is ook wat gebeurd is, want Jacob en de hele mispogen heet dat, in de Jiddisch, de hele familie, jawel, Jacob en de hele familie vertrok naar Egypte en werd daar tot overblijfsel gesteld, werd daar gered enzovoorts. Uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling waarin de zaligheid onder de heidenen is, te midden van de heidenen. U weet wel, Christus te midden van u, heidenen, Colossense. Nou goed, daar ga ik verder niet op in, want dat is een heel ander thema. Waar het ons nu om gaat, is om die andere geschiedenis in Exodus, waar in het begin meteen gezegd wordt dat het gaat om een verhaal waar Jozef helemaal geen rol in speelt. Dat zit hem in de uitdrukking van Exodus 1 vers 8. Er stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. En de gedachte is ook dat deze geschiedenis typologisch op geen enkele wijze verband houdt met de voorgaande. Het is gewoon een nieuwe geschiedenis. Een andere geschiedenis ook. Jozef heeft daar niets mee van doen. Waar het hier om gaat in Exodus is dat wij vinden het volk Gods, dat wil zeggen het volk wat God zich verkoren heeft, maar we vinden het in Egypte, zoals eerder gezegd, nou ja, 2 maanden geleden, zoals eerder gezegd, de uitbeelding van de tegenwoordige wereld, die onderworpen is aan de macht van de dood enzovoorts, maar die wel degelijk vruchtbaar kan zijn. Een wereld die zelf zal sterven, het leven niet kan bewaren, maar die wel degelijk nageslacht vrucht kan voortbrengen. Daarom werden wij in deze wereld geboren, opdat we daaruit wedergeboren zouden worden tot een levende hoop. Daarom is deze wereld, weet u nog, vanaf Genesis 1, nou te beginnen bij vers 2 dan, of anders vers 3, tot aan de jongste dag aan toe. Deze wereld is zwanger en zal een nieuwe schepping voortbrengen, want heel het schepsel is in barensnood tot nu toe, Romeinen 8. U weet wel, deze tijdelijke wereld die hersteld werd uit een oude wereld die onder het oordeel was terechtgekomen, deze wereld zou inderdaad vrucht voortbrengen. Dat vinden wij hier in Exodus ook. Want de vrucht daarvan is dan, in dit verhaal, deze geschiedenis, Israël. Namelijk die zoon, inderdaad, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene, weet je wel. Dat Israël zou voortgebracht worden uit Egypte. Hetgeen wij natuurlijk twee maanden geleden ook hebben aangehaald. Maar de gedachte is dat Israël hier in Egypte, in slavernij die daar is ontstaan, de uitdrukking is inderdaad van de situatie van datzelfde volk later onder de wet. Dat wil zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. En over de wet, ja, ik vraag me altijd af of ik het nou op moet zoeken of niet, maar over de wet wordt gezegd, de wet is heilig, de wet is rechtvaardig, de wet is goed. Dus meen ik Romeinen 7, als ik me goed herinner, rechtsboven aan de bladzijde, weet je wel. De wet is heilig en rechtvaardig en goed, er staat alleen bij, maar ik deug niet. De wet wel, maar ik niet. De wet is wel goed, maar de mens niet en daarom werkt het niet. Niks aan te doen. Romeinen 8 zegt, herhaalt het nog een keer. En zegt, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En hoezeer je ook je best doet, er staat gewoon bij en kan dat ook niet. Dus je kunt rustig vergeten. Hele opluchting denk ik altijd. Dus je weet dat het nooit zal lukken, kun je beter meteen ophouden met daaraan bezig zijn. Of zoals de prediker zegt, als er niet aan toe of aan af te doen is, kun je het net zo goed vergeten. Dat is waar, het staat allemaal in de Bijbel hoor. Nou goed, hoe dat ook zij, met de wet is niks mis, maar met de mens is wat mis. En daardoor heeft een wet die rechtvaardig en heilig en goed is, de uitwerking op de mens van slavernij. Hij brengt de mens onder slavernij. Hij verdrukt de mens. En dus zegt diezelfde Bijbel, die zegt dat de wet heilig en rechtvaardig en goed is, diezelfde Bijbel zegt dat de wet is een bediening des doods. Dat, sterker kun je het natuurlijk nooit zeggen. Maar goed, dat de wet een juk is, dat niemand kan dragen. Peter zegt dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat is Handelingen 15. En de bediening des doods komt natuurlijk in Romeinen voor en in de Tweede Korinthebrief, om maar eens wat te noemen, 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld, een bediening van duisternis enzovoort. En bovendien, Hebreeën, de tekst schijnt onbekend te zijn, hoewel ik hem vaak genoeg citeer, Hebreeën zegt, de vernietiging des voorgaanden gebods, de vernietiging van het oude verbond namelijk. Nee, dat staat er allemaal bij, dus dat is makkelijk genoeg. Hebreeën 7. De vernietiging van des voorgaande gebods geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Zeg dat eens in gewoon Nederlands. Vroeg toen iemand, toen zei ik, dat heb ik net gedaan, dit is gewoon Nederlands. Wat jullie spreken, weet ik niet. Maar, hè? De vernietiging van de wet gebeurt omdat de wet zwak is en onnuttig. Om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheid wil. En niet door ons gebeurt dat, maar uiteraard door degene die hem ook gegeven heeft. Vind ik altijd ook een aardige. Want als je zegt, wij zijn niet onder de wet is weggedaan, en zo zegt er altijd iemand, maar de Heer zelf heeft de wet gegeven hoor. Dan zeggen, ja, de Heer, wie denk je dat hem weggenomen heeft? Wie denk je dat hem vervuld heeft? Romeinen 8, eerste verse. Wie denk je dat hem vernietigd heeft uiteindelijk, Hebreeën 7? De Heer Jezus Christus zelf, degene die de wet gaf, uiteraard. Heeft vervolgens ook de mens, dan wel het volk dat onder de wet leefde, van die wet verlost. En die hele gebeurtenis wordt aangekondigd via de geschiedenis van Exodus, waarbij Israël verlost werd uit de slavernij van Egypte. De gedachte is dat de wet begint goed, lijkt heel wat, maar de mens kan hem niet dragen. En zo is het met Egypte. Het lijkt heel wat, ziet er heel aardig uit, maar op termijn zal blijken dat men daar niet leven kan. Men kan er geboren worden, men kan er leven ontvangen, maar men moet binnen de kortste keren eruit verdwijnen. Dat is eigenlijk het idee. Begrijp je me goed? Door geboorte kwamen wij terecht in deze wereld. Het enige positieve wat daarover te melden valt, is dat nu wij geboren zijn, kunnen wij dus ook wedergeboren worden. En door wedergeboorte ontsnappen wij weer, om zo te zeggen, worden wij weer onttrokken aan dezezelfde wereld, of worden wij uitgeleid uit dit diensthuis. En op zich is deze wereld, en is dus Egypte nodig, opdat daar leven zou zijn, maar, en voortgebracht zou worden, maar vervolgens zal dat leven aan diezelfde wereld worden onttrokken, is het idee. Er is echt niks moeilijks aan, zo werkt het. Zo was het met Egypte. Het begon goed, het bracht leven, maar het werd slavernij. En zo is het met de wet. Het begon heel aardig, maar het werd slavernij. Heel aardig is nog wat overdreven, maar het lijkt heel wat, die wet inderdaad. U weet toch, Israël werd verlost en werd gesteld onder andere regels dan die van Egypte enzovoorts. En de Heer beloofde hen bovendien van alles, als hij mijn woorden houdt enzovoorts, dan zal ik dit en dan zal ik dat, een zus, een zoon, ik zal u stellen tot koninklijk priesterdom, mij ten eigendom. En ik zal u verlossen van die vijanden en ik zal u brengen naar een land overvloeiende van melk en honing, een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen, olijfbomen, wilde honing. Deuteronomium 8, vers 8, die heb ik eens uit mijn hoofd geleerd, ja. Het heeft me 3 weken gekost, maar... Het heeft wel resultaat, vind je niet? Nou goed, laat me zitten. Dus, inderdaad, beloften die gedaan werden aan Israël op voorwaarde van gehoorzaamheid aan de wet. Het leek aardig. En men beloofde de Heer ook en zei, al wat de Heer beloofd heeft, zullen wij doen. Wat is hierop uw antwoord? En het antwoord was dus ja, maar in de praktijk werd het nee, want het bleek dat de mens gewoon niet in staat is om aan die wet te beantwoorden. En zo kwam Israël dus inderdaad van de regen in de drup, wat een vreemde uitdrukking is als het over Egypte gaat, toch? Omdat het daar niet regent, naar het schijnt, maar vooruit. Volgens de Bijbel in ieder geval. Maar men kwam als het ware van de regen in de drup. Men werd verlost uit de ene slavernij en kwam inderdaad in de andere slavernij terecht. Zo was het wel. Maar de slavernij in Egypte is een uitbeelding van de slavernij onder de wet. Het begint goed. Het begint ook met verkiezing of stelling tot zoon. Zo was het bij Jozef in Egypte. Maar het liep op slavernij uit. En toen werd de uittocht uit Egypte, waarbij Israël gesteld wordt tot zoon. U weet wel, Exodus 4, sla een bladzijde om. Exodus 4, dan zult gij, vers 22, dan zult gij tot Farao zeggen, al zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Hij begint dus ook met de aanwijzing of zo van een eerstgeborene. Maar er komt inderdaad niks van terecht. En tot op heden is er van Israël nog niks terechtgekomen. Nog steeds niet. Het wacht op, laten we het maar gewoon zeggen, het wacht op de wederkomst van Christus. Om er nou even niet dieper op in te gaan. Maar tot vandaag is Israël nog steeds in slavernij. Een slavernij van de wet. Slavernij van de wet, namelijk een variant daarvan. Je kunt moeilijk zeggen dat het de Mozaïsche wet is. Maar het is de Joodse wet, afgeleid van de Mozaïsche wet, waarvan dan ook nog gezegd werd dat nadat de verlossing tot stand kwam en Israël door ongeloof daaraan geen deel kreeg, werd die slavernij nog 7 maal zwaarder. Dat is ook wat we hier in Exodus feitelijk ook tegenkomen. Er is geen verlossing en de slavernij wordt almaar zwaarder. In het Nieuwe Testament wordt gezegd dat als het huis eenmaal met bezemen gekeerd is en de demon is uitgedreven, Er komt niks anders voor in de plaats. Er komt niet de Heilige Geest voor in de plaats. Komt die boze geest terug en neemt nog andere 7 boze geesten met zich mee. Alzo zal het zijn met dit Joodse geslacht. Dat was Matthäus 12. En het waren niet mijn woorden, het waren de woorden van de Heer Jezus. Die daar dus, ja schrik maar niet, maar die daar dus de heerschappij van de wet op één lijn stelt met demonie. Waaruit volgt dat dus de duivel gebruik maakt van de wet. Om zijn macht over de mens te handhaven of te vestigen. En in elk geval, want dat is een van de bijkomstigheden van de wet, maar dan ook een heel belangrijke, in elk geval om de mens te verhinderen om tot geloof te komen. Want waar men gericht is op een wet der werken, waar men denkt een gode welbehagelijk werk überhaupt te kunnen doen, naar het vlees bedoel ik, zal men niet openstaan voor de eenvoudige, bijbelse, evangelische waarheid dat een mens uit de wet voor God niet gerechtvaardigd kan worden, maar hij kan slechts door voor God gerechtvaardigd worden uit geloof. En dat is heel wat anders dan werken. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat juist de wet de mens verhindert in de praktijk, dat is een psychologisch verschijnsel, verhindert om tot geloof te komen. Hetgeen geïllustreerd is geworden inderdaad in de geschiedenis van Israël in het algemeen, maar in het bijzonder in de geschiedenis van het Joodse volk. Israël dus, namelijk dat wat er officieel van over is. En daarna haast ik mij altijd te zeggen dat je hetzelfde verschijnsel tegenkomt binnen het zogeheten christendom. Daar waar de wet heerst, heeft men geen enkel respect voor het idee dat een mens simpelweg door geloof gerechtvaardigd wordt. En dat God van de mens vraagt om inderdaad zich te onderwerpen aan zijn woord. Niet om het te doen, maar om het te aanvaarden met het hart en eventueel om het te spreken met de mond. Maar dat is wel wat via Mozes in Deuteronomium 30 gezegd wordt en wat later door de apostel Paulus in Romeinen 10 wordt aangehaald. Een mens wordt gerechtvaardigd niet door werken der wet, maar door geloof in het woord Gods. Want met het hart en met de mond zou men geloven en belijden. En Paulus ontleent het inderdaad aan Deuteronomium 30. Rechtvaardiging uit geloof alleen. Maar de wet hindert de mens daarbij om tot geloof te komen. Zo is het nou eenmaal. Want hoe dan ook, werken, een wet der werken, heeft een verslavende uitwerking op de mens. Ik zeg wel eens, het is niet zo vriendelijk, het is niet vriendelijk om het te zeggen, maar ik zeg het toch omdat ik denk, omdat ik geloof dat het zo is. Leven onder de wet heeft tot gevolg dat de mens een dwangneuroticus wordt. Hij moet dit en hij moet dat enzovoort. En in een kramp doet hij de dingen. Waarom? Nee, hij moet het doen. Maar waarom? En hij doet het. Hij denkt er niet over na. Hij doet het. Dat heet een dwangneurose. En het staat officieel bekend als een psychische stoornis. En dat is het ook. Het belemmert namelijk het gezonde denken. En het belemmert dus de vrijheid om tot geloof te komen. Neemt de mens in bezit enzovoorts. En dat dat in hoge mate ook een demonische aangelegenheid is, dan laat de Bijbel geen enkele twijfel over bestaan. Want als de wet een bediening, ik neem het maar even kort, als de wet een bediening des doods is, en Satan is degene die als belangrijkste wapen heeft het geweld des doods, Hebreeën 2, dan begrijpt u toch dat de grote tegenstander gebruik maakt van de wet om te voorkomen dat een mens komt tot leven, tot eeuwig leven. Zo werkt het nou eenmaal. Dus trouwens niks bijzonders, want Satan maakt zich altijd meester van de dingen die gods of godes zijn. Toch? Waaronder van de Bijbel. Ik las laatst weer zo'n verhaal over die gevaarlijke symboliek op die Amerikaanse dollar. Ik weet niet waarin ik het las, want omdat het zoeklicht was, ben ik het vergeten. Maar er stond daarin. Zegt u? Oh. Nou, in ieder geval, dat was zulke gevaarlijke symboliek enzovoorts. En het wordt door de duivel gebruikt, de Davidster en de piramides onder die top. En weet ik het al, wat het allemaal maar wezen mag. Dan denk ik altijd, het zou je gedacht zijn waar het Satan zich nog meer over van meester gemaakt heeft. Wat dacht u van de Bijbel? Je kan met hetzelfde gemak zeggen dat de Bijbel gevaarlijk is omdat die door de duivel gebruikt wordt. Toch? Ja, meer wel dan niet, denk ik eerlijk gezegd hoor. Er wordt zoveel mensen de Bijbel citeren, maar het zijn meestal volstrekt ongelovigen. En anders gaat u tussen de middag maar even naar de plaatselijke boekwinkel hier. Ik ben er nog niet geweest, maar ik geef u de verzekering dat je daar talloze boeken kunt vinden die gaan over God en over de Bijbel. Maar het is allemaal geschreven door de tegenstander. Zo zit het nou eenmaal. Dus dat is niks bijzonders als ik zeg dat de duivel zich bedient van de wet. U weet wel. De wet, of de duivel, de zonde, de wet, de dood. Dat is ongeveer het rijtje. Zoals ons dat aangereikt wordt onder andere in 1 Korinthe 15. Maar ik laat het maar buiten beschouwing. Ik probeer terug te gaan naar dit schriftgedeelte waar farao komt die Jozef niet gekend heeft. Misschien kom ik daar nog eens op terug. Want waar men zich dan gewoonlijk mee bezighoudt is niet met het idee dat door dit vers de voorgaande geschiedenis van Genesis gescheiden wordt van deze geschiedenis uit Exodus, want dat is wat er feitelijk gebeurt. Meestal vraagt men zich af welke farao was dat. Maar als ik u dat moet gaan uitleggen, dan heb ik 3 studiedagen nodig, vrees ik. En de tussenliggende tijd heb ik dan ook nog gehad nodig om het u zo wat een beetje systematisch te kunnen vertellen. Maar misschien kom ik er in de loop van de dag nog even op terug. Dus ik laat het nu maar voor wat het is. Het gaat erom dat er een andere farao komt. Jozef speelt geen rol meer. En die farao die zegt dat volk der kinderen Israëls dat hier woont in Goshen, dat is machtiger dan wij. Waar nog bij komt dat het volk woonde, u weet wel, rechtsbovenin. Noordoostelijk in Egypte, want dat is Goshen. De rechter Nijldelta, als u dat tenminste wat zegt. En dat is precies het grensgebied, het normale grensgebied, zal ik maar zeggen, met, laten we zeggen, de rest van de wereld. Waarmee ik de zuidelijke en oostelijke wereld maar even buiten beschouwing laat. Dat heb u toch, hè? De route naar de buurlanden en dus naar het oosten in het algemeen loopt inderdaad daar via Goshen. Het is de route waar langs de vijand zou binnenkomen. En als precies dat grensgebied beheerst wordt door een ander volk, omdat het daar woont, Israël, dan betekent het dus dat Israël een bedreiging kan vormen voor Egypte. Want als Israël niet loyaal zou zijn met de Egyptenaren, dan betekent het dus dat die grens volstrekt niet te verdedigen valt. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat had deze farao goed gezien. En u weet, het gaat altijd om strategie, om oorlogvoering, van oudsher zo geweest. Dat was voor de uitvinding van het voetbal. Toen doodde men de tijd door oorlog te voeren, zal ik maar zeggen. Nou goed, laat maar zitten. Andere arena dus. En dus hij zegt, de volk der kinderen is als is veel machtiger dan wij, komt aan, laat ons wijselijk handelen, laten we ons verstand gebruiken, laten we zorgen dat het volk zich niet vermenigvuldigt, enzovoort. En laten we hen vooral bezighouden, zodat ze niet tot, laten we zeggen, kattenkwaad kunnen overgaan. Dat is het eigenlijk. Dus wat de duivel via de wet ook doet, brengt de mens onder de wet, zodat hij geen tijd heeft om kattenkwaad uit te halen. Maar kattenkwaad is natuurlijk niet het goede, dat komt door het nest jonge katten thuis, maar daar ligt dat woord bovenop. Maar het is natuurlijk niet het goede woord, maar vanuit het oogpunt van de tegenstander bezien klopt het wel ongeveer. Zolang de mens druk is met werken, zal hij niet tijd hebben om na te denken over het woord Gods. En dat is niet mijn filosofie, want ik heb het vele malen horen zeggen. Mensen die zeiden van, ja, bijbelstudie, laten we eerst maar eens in de praktijk brengen Er was hier vlakbij trouwens iemand in de tanken. Hè? Nee, was geen familie, was in Hattem mijn broekzuster. Laten we eerst maar eens in de praktijk brengen wat wij tot nog toe geleerd hebben. Kunnen we later altijd nog zien. Begrijp je wel? Werken. En ander zei mij een keer... die zei mij, ja, jullie weten wel veel van de Bijbel. Maar wij doen tenminste iets. De laatste viel niet te ontkennen overigens, dat was zo. Wij doen iets. Ik heb altijd het idee dat wij ook wat doen, maar... Hè? En niet alleen studeren, bedoel ik maar. Maar niettemin, het is precies hoe de duivel werkt. De mens bezighouden, zodat hij niet toekomt aan overdenkingen, aan leren. Studie vind ik zo'n zwaar woord. Maar zo zit het in de praktijk wel. Wij moderne westerlingen hebben trouwens ook het idee, wij moeten een paar jaar leren en de rest van ons leven moeten we werken. Tenminste, zoals bij mij altijd overgekomen. Ik weet niet of ik het goed begrepen heb, maar hè, dan moet je eerst een paar jaar leren en daarna moet je aan het werk. Nou, dat is dus niet zo. Integendeel, wij zouden altijd blijven leren. Was de bedoeling. En wat de Bijbel leert, is dat als men zou leren, als men onderwijs zou ontvangen, zou men eerst in de rust moeten komen. Vandaar dat lering en onderwijs altijd in verband gebracht wordt met een stoel. Men moet ervoor zitten. Dus waar? Ik trek me er niet zoveel van. U wel, u bent mooi gaan zitten. Heel verstandig. Ik trek me er niet zoveel van. Dat komt omdat als ik ga zitten, dan val ik in slaap. Ja, dat is nu eenmaal zo. Je moet de bloedsomloop een beetje op gang houden, dus vooruit maar weer. Maar officieel is het zo, men zou dat zittend moeten doen. Onderwijs geven en onderwijs ontvangen. Op ontspannen wijze. Is zo. Niet zo moeilijk doen, niet zo krampachtig. Dat werkt namelijk niet. Dat werkt nooit. Waar het om gaat is ontspanning... En inderdaad, in alle eerlijkheid en openheid, het woord Gods lezen, onderzoeken, daarover eventueel met elkaar van gedachten wisselen enzovoort. Zitten dus, in de Bijbel ook. Rust. En daarom is het de duivel die ons bezighoudt, die ons aan het werk zet, met wat voor argumenten ook, want dat doet niks ter zake wat de argumenten zijn. Maar hij zet ons aan het werk om te voorkomen dat wij inderdaad simpel geloven in wat God zegt. Zelfs om te voorkomen dat we überhaupt weten wat God eigenlijk gesproken heeft. Maar zo zit het dan dikwijls. Slavernij dus. Nou goed, terug naar Exodus. Er stond een nieuwe koning op die Jozef niet gekend had en die zei, wij zullen dat volk wel eens even... onderdrukken. Bezighouden zodat ze niet op verkeerde gedachten komen, is het idee. Een soort arbeidstherapie is het dus eigenlijk, denk ik wel eens. En dus werd een overste der schattingen over hetzelfde aangesteld om het te verdrukken met hun lasten. Belasting betalen hoort daar dus ook bij, heb ik begrepen hier. Toch, overste der schatting, om het te verdrukken met hun lasten, belasting... Want men bouwde voor farao schatsteden, Pitom en Ramses. Hoe komt het nou dat ik meteen aan de Sint-Pieter denk? Hè? We kennen dat verhaal niet. Wij worden niet geacht dat tegenwoordig nog te vertellen. Maar toen men in der tijd de Sint-Pieter... Dat is Petrus dus eigenlijk, hè, Pieter. Maar goed, laat maar zitten... Toen men in de tijden Sint-Pieter bouwde, Sint-Pieterskerk in Rome, het pronkstuk van de Rooms-Katholieke Kerk, het Vaticaan enzovoorts. Toen had men daar allemachtig veel geld voor nodig. En wat deed men dus? Ja, belasting opleggen, lasten opleggen. Het hele christelijke volk. En dat was in de praktijk gewoon de hele samenleving. En u weet wat er toen gebeurde. Hè? Toen verkocht men vergeving van zonden. Aflaten. Dan kreeg je zwart op wit op een briefje dat je zonden vergeven waren, ondertekend door... door wie ook weer? Weet ik niet meer. Hoe heette die man ook weer? Hetzel? Nee, Tetzel. Waarom lijkt het op Hetzel? Dat was het andere verhaal. Maar goed, dat is een Freudiaanse verspreking. Maar in ieder geval... Hè? Ja, natuurlijk, want dan levert het meer op, uiteraard. Niet alleen je zonde van vandaag, maar ook die van gisteren en eergisteren enzovoort. Maar daar moest voor betaald worden en zo. En dat moest dus wel opgebracht worden ook weer enzovoort. En zo werden dus lasten opgelegd, toch? Om een schatstad te kunnen bouwen. En u weet, het Vaticaan is dat, hè? Daar hebben ze ook een officiële schatkamer en zo. Het kost je alleen al een vermogen om erin rond te mogen kijken. Dat is waar. De eerste keer dat ik er kwam ben ik er niet eens in geweest. Ik had niet genoeg geld bij me. Om het te bekijken. Dus de tweede heb ik moeten sparen. Eerst een jaar, het andere jaar ben ik er toen geweest kijken. Nou goed. Dus zeg maar. Nou, laat maar zitten. Schatsteden, maar hier gebeurt hetzelfde. Ze zullen toen ook wel gezegd hebben, het is toch bijbels. Om die lasten op te leggen, maar dan van de verkeerde kant uiteraard. Hè? Ik heb het later zo'n Paulus nagevraagd. Die schreef aan de Corinthiërs. Jullie vinden dat prettig als de mensen je lasten opleggen. Als je beroofd wordt. Als je beledigd wordt. Als je in je gezicht geslagen wordt. En Paulus heeft het dan over de zogenaamde voorgangers in Egypte. In Korinthe bedoel ik. De zogenaamde voorgangers in Korinthe. Maar Paulus zegt, het woord van God wil je niet horen. Wat ik je te vertellen heb, wil je niet horen. Maar die andere mensen wil je wel naar luisteren en dat kost je alleen maar wat. Die brengen je in slavernij. Leggen je lasten op. In plaats van je verlossing te prediken en genade te prediken. Hetzelfde beginsel blijft altijd werken. De mens is daar kennelijk ontvankelijk voor. Die denkt inderdaad dat als hij nou maar flink actief is, komt het met hem wel goed. Maar dat er vandaan komt... Nou goed. In ieder geval, men bouwde voor farao's schatsteden. Pithom en Raamses. Maar, twee steden dus. Maar hoe meer ze het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies en hoe meer er dus ook in slavernij waren. Zodat je maar weer ziet dat toename in aantal lang niet altijd positief is. En hoe meer slaven, hoe groter de slavernij, toch? Ja. Nou, dat is nu nog zo, wilde ik maar zeggen. Dat lijkt me wel voldoende. Zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls enzovoorts. Niettemin de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat ze hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen. Ik vind het een mooie uitdrukking. In leem en in tichelstenen. Want precies wordt het niet uitgelegd, maar die twee woorden, leem en tichelstenen, zijn voldoende om het hele verhaal te vertellen. Want het leem, hetgeen in Egypte in ruime mate voorhanden was. Want de vruchtbaarheid van Egypte, die in de Bijbel dan toch zo'n belangrijke rol speelt, kwam tot stand via de aanwezigheid en aanvoer van dat leem, datzelfde leem. Vruchtbare grond, aangevoerd door de Nijl. Maar datzelfde leem wordt ook gebruikt, of moet je zeggen misbruikt in dit verband, wordt ook gebruikt voor het maken van tichelstenen. Tichel met CH en niet met twee G's, broeder. Ik weet niet meer waar die broeder zit, maar vraag. Tegels, inderdaad met een G. Maar tegel, het oude woord, is inderdaad met een harde G. CH dus. Tichelstenen. Zo maak ik me ervan. Het heet eigenlijk, laat ik u dat zeggen, het heet eigenlijk tichelstrijken, het volledige term. Tichelen branden kan ook nog, maar officieel is het tichelen strijken. En het eigenaardig is dat weliswaar het strijken van tichelen in Egypte een grote rol speelt. Maar bij nader inzien, en volgens de Bijbelse historie, heeft men het niet in Egypte uitgevonden. Misschien toch, maar dan is dezelfde kunst op twee plaatsen uitgevonden. Hè? Ja, in Haarlem en hoe heet die andere plaats ook weer? Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel de boekdrukkunst, weet je wel.
In Haarlem en
in
China.
In Haarlem en in China, oh, dat kan ook, ja. Heidelberg, ja. Daar heb ik trouwens nog wat verloren, maar laat maar zitten. Het strijken van tichelen namelijk komt in de Bijbel eerder voor, ook al in Genesis. En daar werd het uitgevonden, wordt ook officieel vermeld. Dat was in het stroomgebied van een andere rivier. Het lijkt er dus verdacht veel op. Namelijk van de Eufraat. In Babel namelijk. En de Eufraat wordt al genoemd in Genesis 2. De rivier Frat. Nee, met een F. Ja. De rivier Frat. De Eufraat namelijk. Want u en ik worden geacht te weten uit de Bijbel en wellicht ook uit de ongewijde geschiedenis. Hoewel men die regelmatig verandert. Leuk hè, kan je na jaren kun je makkelijk de geschiedenis veranderen. Het fluitje van de cent. Maar goed, dat in Babel, of uit Babel, of in Babel, de mensheid zijn oorsprong vindt. In ieder geval de Adamitische mensheid. Wat daarvoor geweest is. Nee, voor Genesis 1 vers 2, dat weet ik niet. Maar de tegenwoordige mensheid vindt wel degelijk zijn oorsprong in het zogeheten Twee-Stromenland. Leuk hè? Twee-Stromenland. In een andere taal heet het Mesopotamië. En in een nog andere taal heet het gewoon de Betuwe. Dat zijn drie stromen, nou laat maar zitten. Het Twee-Stromenland, Mesopotamië, het gebied van de Eufraat en de Tigris die daar min of meer parallel aan elkaar lopen. Heb je dat? Het gebied van een rivier, een strook met aan weerszijde woestijn, maar weet je wel, maar een betrekkelijk smalle strook land, groen, vruchtbaar land, naast deze twee rivieren. En hoe was het met Egypte ook alweer? Dat was een smalle strook land en daarbuiten is allemaal woestijn. Dus het is precies hetzelfde. Een lange strook land bovendien. Hoe lang de Eufraat is, weet ik niet. De Nijl is in elk geval langer, maar Egypte zelf is al langs de Nijl iets van 1200 kilometer, als ik me goed herinner. Het is in ieder geval een flink en een lang groen lint door de woestijn. Maar het gebied van Mesopotamië, van de Eufraat, is feitelijk hetzelfde. Het enige verschil is dat in Mesopotamië zijn het twee rivieren en één land. En in Egypte is het één rivier en twee landen. Juist. Maar bij nader inzien is dat verschil toch niet zo groot. U weet wel, Opper-Egypte, Neder-Egypte, of hoe het maar heten mag. Het onderscheid wordt altijd gemaakt. En zoals eerder gezegd, Egypte in de Bijbel is een tweevoudsvorm, een dualis. Mizraim. Mizraim. Aim wil zeggen, het zijn er twee. De Egyptus zou een betere vertaling zijn dus. Maar laten we zitten. De gedachte is namelijk bij beide landen eigenlijk dezelfde. Want waar komt de mens vandaan? Waar vindt de mens zijn oorsprong? Waar vindt de menselijke geschiedenis of cultuur of hoe het maar heten mag zijn oorsprong? Daar kun je twee antwoorden op geven. Op Bijbelse grond. De een is Egypte en de ander is Babel. Er staat in wat verschillend verband, overigens, maar daar ga ik maar niet op in. De gedachte is in elk geval dat de mensheid als zodanig zijn oorsprong vindt in Babel. En toen men daar tot cultuur dacht te komen, toegreep de Heer in. Dat weet u toch. Ze gingen een stad bouwen en een toren en wat het allemaal wezen mag, toegreep de Heer in. Maar sindsdien heet Babel wel degelijk de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En daarmee ook feitelijk de moeder van alle volkeren. Waar nog bij komt dat de term moeder van toch een typisch Oosterse Arabische uitdrukking is, maar dat even terzijde. El, weet je wel, de moeder van dit en de moeder van dat. El Biara, weet je nog, de moeder der bronnen. Sela, Petra, vergeten. Nou goed, laat maar zitten. Maar de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Dat is wat achteraf gezegd wordt in Openbaring 17 over Babel. Maar aan de andere kant, de geschiedenis van de wereldrijken, de rijken, de landen of zo, vindt in de praktijk zijn oorsprong inderdaad in Egypte. Ook naar Bijbelse maatstaven, want voor het gemak zeg ik dan maar, de Bijbel kent 7 wereldrijken, eigenlijk 8, maar 7 en 8 horen bij elkaar. Men kent 7 wereldrijken en de eerste van die wereldrijken is inderdaad Egypte. Heb je dat? Dat is leuk, we vinden beide verhalen in Daniël. Je vindt in Daniël namelijk het verhaal van die wereldrijken, en dat begint dan met Babel, Medo-Persië, Grieks-Macedonische Rijk, Romeinse Rijk en zo verder. Verder ga ik er niet op in, hoef ik niet af te maken die reeks. Maar het begint bij Babel. U weet wel, het hoofd van het gouden beeld uit Daniël 2. Of het eerste beest uit Daniël 7. Is gewoon Babel. Maar volgens een ander schema, en je komt het feitelijk ook in Daniël tegen, zijn er totaal 7 wereldrijken waarvan Babel de derde is. Want de eerste is Egypte. De tweede is Assur. En dan krijg je alsnog de reeks van Babel, Medo-Persië, Grieks-Macedonië en hoe het maar verder heet, de machtrijk van Alexander de Grote enzovoorts. Dus er zijn inderdaad 2 beginpunten, ook in de Bijbel. De een is Babel, de ander is Egypte. Zoals gezegd, beide landen lijken op elkaar, beide landen hebben dezelfde functie. En als u het mij vraagt, ik ben tamelijk zeker van dat wat van Egypte gezegd kan worden, ook van Babel en omgeving gezegd moet worden, van Ur der Chaldeeën en wat het maar wezen mag, dat hele gebied. Ik denk dat die beide plaatsen, er zijn er veel meer, maar ik denk dat die beide plaatsen al een rol gespeeld hebben in de oude geschiedenis, de wereld, in de oude wereld namelijk. In de eerste tijd, om eens een Egyptische term uit de hiërogliefen te gebruiken. Nee, wat ik nu zeg, ik meen dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, dat weet ik nou niet meer, dat is 2 maanden geleden, is heel lang. He? Maar wat ik nu zeg is simpelweg dit, dat toen de oude wereld door water verging, verdween inderdaad alle droge land onder water. Maar toen daarna in Genesis 1 op de derde dag het droge land verscheen, was daar natuurlijk ook droog land bij, wat voorheen ook al droog land geweest was. Met andere woorden, sommige delen van die oude wereld bestonden dus sindsdien weer. Dat in tegenstelling tot toch vrij veel verbreide gedachten, dat namelijk het land, het vroegere droge land, allemaal onder water verdwenen is en nu op de bodem van de zee is, en dat het tegenwoordige droge land sinds Genesis 1, de derde dag, dat dat vroeger slechts zeebodem geweest zou zijn. En dat staat nergens in de Bijbel dat dat zo is. Dat hoeft ook niet noodzakelijk. En ik ben er ook stellig van overtuigd dat het niet zo is. Namelijk dat Egypte, in ieder geval belangrijke delen van Egypte, en zeker het plateau van Gizeh met de piramiden en de Sphinx, de grote piramide dus ook en de Sphinx, dat dat ook droog land was en al een heilige plaats was in de dagen van die oude wereld. Dat heb ik vorige keer niet gezegd, geloof ik. Nee, heb ik dat niet gezegd? Ik heb het in Egypte wel gezegd, dus hè. Ja, daar was u niet bij, maar ja, kan ik ook niet helpen. Het is niet onze schuld, nee. Maar goed, maar dat het die oude wereld is letterlijk, die daar voor een deel weer boven water verrezen is en waarvan de geschiedenis als het ware wordt voortgezet. Het is niet toevallig dat de klassieke, de traditionele Egyptische overlevering een geschiedenis kent van zeker een jaar of 20.000. Daar moet je de helft niet van geloven, maar 10.000 is ook al veel hoor. Dan ben je ook voor Adam. En zoals gezegd, misschien kom ik daar vanmiddag wel even op terug. Het is niet zo belangrijk, maar het is verbazend interessant. Nee, en als men zegt dat men een stuk van Atlantis heeft gevonden in een bergen van Bolivia, was zoiets niet? Heb ik dat niet laatst gelezen? Bij een bergmeer in Bolivia, waar het maar wezen mag, dan zeg ik, het kan best. En als men zegt, hé, bij Bimini, waar is dat ook alweer? Dat is in de Bermuda-driehoek. Daar zou ik ook nog altijd een keer over spreken, maar ach, vooruit. Maar als men zegt dat de Bimini, dat is Atlantis, dat is die oude verloren gegaan wereld, zeg het kan best, je zal het best over heel de wereld terugvinden. Dus iemand, nee, het is Creta, en anderen zijn, nee, het zijn de Azoren. He? Ik heb ook nog iemand horen zeggen, het is Middelburg. Ja, maar. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Nou goed, het kan dus best, maar ik denk dat in elk geval Egypte, nou daar ben ik echt, voor mezelf ben ik er zeker van, dat Egypte in die categorie hoort. Dat hetzelfde geldt overigens via een zijlijn voor Jericho, wat eigenlijk nog nauwelijks boven het water uitsteekt, want ligt pakweg een meter of 350 à 400 beneden het niveau van de zee. En op een of andere merkwaardige, miraculeuze wijze staat het toch droog. Al is er een beroemde bron, maar daar gaat het weer niet over. Toch? Maar ik denk dat dat er ook bij hoort, Jericho. Kan die mis archeologen zeggen trouwens, dat is leuk. Het is altijd leuk wat archeologen zeggen. Als het waar is, is het leuk. Als het niet waar is, is het dikwijls ook leuk. Ja, meen ik. Nee, heb ik niks tegen. Die mensen moeten ook aan de kost komen. Kom op. En ze zeggen best wel eens wat zinnigs. Toen nou. Ze zeggen, Jericho is de oudste stad ter wereld. Op basis van opgraven. Klopt met de gedachte die de Bijbel dan toch mij in ieder geval op zijn minst aanreikt. Dat de plaats van Jericho inderdaad een plaats is van de oude wereld. Breng het maar even in verband met Egypte, weet je wel. Het moet ondergaan. Dat wil zeggen, het moet geoordeeld worden. Het heeft iets met water te maken. Het zij van de Schelfzee, het zij van de Jordaan. Dat doet maar weinig ter zake. Maar het gaat onder ten behoeve van Israël. Gods overblijfsel, Gods volk en wat het maar wezen mag. En iets dergelijks is met Babel ook aan de hand. Ik denk, maar dat ben ik niet zo zeker van. Maar ik denk dat hetzelfde geldt voor Babel en in het bijzonder voor Ur der Chaldeeën. Want de geschiedenis van Israël begint weliswaar met de uittocht uit Egypte. Maar je kan ook zeggen, de geschiedenis van Israël begint met de uittocht uit Ur. Nee, niet Urk. Ja, uit Ur. Der Chaldeeën. Abraham gaat uit buiten de legerplaats. En inderdaad, hij werd gebracht naar Canaan. En dat is hetzelfde verhaal als de geschiedenis van Israël, uiteraard. Waar nog bij komt dat Abraham ook de eerstgeboren zoon was. Althans, tot eerstgeborene gesteld werd. Tot zoon Gods. Zoals blijkt uit de positie die hij inneemt in de geslachtsregisters van Adam tot Christus. En daar gaat het maar om. Het is dus feitelijk hetzelfde verhaal. Maar bij beide plaatsen geldt hetzelfde. Namelijk, het ontleent de vruchtbaarheid in de eerste plaats aan een rivier. Enzovoorts. Een vruchtbaarheid die van beneden komt. Enzovoorts. Maar beide plaatsen bouwden met tichelstenen. In Egypte voorraadsteden. En in Babel bouwde men de toren. Nou ja. Men begon eraan. Maar in werkelijkheid is dat precies hetzelfde. En in beide gevallen is het een uitbeelding van het werk der wet. Het leven onder de wet. Er staat namelijk in Genesis 11. En vers 1. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. We spraken één taal. De mensheid was nog niet verdeeld in volkeren. Begrijp je me goed? Het was na de vloed van Noach. Dan begon de geschiedenis als het ware overnieuw. Met één gezin. En dat bleef bij elkaar. Dus één familie, één stam. Maar meer was er niet. De ganse aarde was van enerlei spraken en enerlei woorden. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen. Dat zij een laagte vonden. Een dal, een vallei, een vlakte. In het land Sinear. Lijkt verdacht veel op Sinaï, maar dat leg ik een andere keer wel uit. Het heeft er namelijk mee te maken. Het gaat over de wet. Het land Sinaï. En zij zeiden ieder tot zijn naaste. Kom aan, laat ons tichelen strijken. Leuk hè? Hier wordt het hen niet opgelegd. Zij doen het spontaan. Niet gespeend van enige hoogmoed, denk ik altijd. Zegt hij, kom aan, laat ons. Het is te vergelijken met al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Laten we ons stellen onder de... Dat is de officiële formule, geloof ik niet, broeder Brandt, zo is toch. Laten we ons stellen onder de wet. Laat ons stichelen strijken en wel doorbranden, is precies hetzelfde. Het is ook hetzelfde als... Laat ons vervier, laat ons voor ons een stad bouwen, een schatstad, uiteraard. Net als in Exodus 1. Laat ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij. En dat is precies hetzelfde als de situatie onder de wet. Want waar het over gaat is dat men probeert door eigen werken, door strijken van tichelen, door eigen werken de hemel te bestormen. De hemel te bereiken, de hemel te verdienen, zoiets. Dat is toch het idee of niet? Dat is toch wat men onder de wet denkt te kunnen doen. Als je behouden wil worden, de hemel wil komen of hoe het maar heten mag, dan moet je toch een beetje netjes leven en je houden aan enige regels, misschien niet alle 10, maar dan toch een redelijk percentage. Al was het maar om je goede bedoelingen te laten blijken, dan komt het wel goed. Men denkt inderdaad op eigen initiatief en in eigen kracht de hemel te bestormen. Ja. Nou goed, en over hoogmoed van de mens gesproken. De tegenwoordige mens leest dit verhaal en in zijn hoogmoed denkt hij dat elke voorgaande generatie dommer was dan de tegenwoordige en dat dus deze Babyloniërs zo dom waren dat ze dachten door het bouwen van een toren met daarin een wenteltrap of zo, of misschien de trap buitenop hoor, om zo in de hemel bij God te kunnen komen. En ik moet er altijd om lachen. Want die hoogmoedige moderne mens begrijpt niet eens wat hier staat. Een toren welks opperste in de hemel zij is gewoon een pleonasme. Kortom, wat is een toren? Dat is een ding waarvan het opperste in de hemel is. Want zolang vogels in de hemel vliegen, is het opperste van een toren dus in de hemel. Dat heb je toch, daar is niks moeilijks aan. Ze vinden hier namelijk de toren uit. En mocht u nou vragen, hey, je hebt nooit van gehoord, komt hier voor het eerst in de Bijbel voor, wat is dat voor een ding? Dan staat het erbij, wordt netjes uitgelegd, dat is een ding waarvan het opperste in de hemel is. Niet de derde hemel, ook niet de tweede, maar gewoon de eerste. En dus gewoon wel degelijk de hemel. En het is in hoge mate symbolisch, want waarom moet de mens zo nodig hogerop? Wel, om zich aangenaam te maken voor God en om te voldoen aan zijn eigen hoogmoedige verwachtingen en hoogmoedige ambities en wat het maar wezen mag. En wat doet hij dus? Hij bouwt hoge bouwwerken. Ik verzin het niet, want wat is de zin eigenlijk van die hoge bouwwerken? Ook van tegenwoordig bedoel ik. En waarom wedijveren de grote steden der aarde met elkaar, hè, in het bouwen van het hoogste bouwwerk? Waarom moest Amsterdam zo nodig een Rembrandt Tower hebben? Tower. Komen ze erbij? Waarom moest dat zo nodig? En dan kom je in Cairo. U weet wat Cairo is, dat is een soort grote vuilnisbelt en daar leven de mensen in. Als ratten. Sorry. Naar onze maatstaven. Zij schijnen er heel tevreden mee te zijn. Ik wil niet liever niet ruilen, maar vooruit. Maar wat wijzen ze je aan? Een heel hoog bouwwerk van, hoe hoog het maar was, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het was hoger dan enzovoort. Hè? Een van de hoogste bouwwerken ter wereld. Enzovoort. Waarom moet dat zo nodig? Waarom bouwt men een toren? Uit hoogmoed. Om te laten zien waartoe men in staat is. Het heeft in sterke mate een psychologische achtergrond. Dat heb ik eens nagevraagd aan Freud. Maar wat hij toen zei, durf ik u niet te vertellen. Je had een heel verhaal over het bouwen van een toren, in elk geval. Nou goed, laat maar zitten. Ik denk dat nou toch voldoende uitgelegd is, hè. Het moet uitdrukking geven aan de hoogmoed en daarmee de potentie, de mogelijkheden van de mens. Dat is het eigenlijk. Dat is een toren. Nou, dat gebeurt ook. Zij, er staat dus een toren, welks opperste in de hemel zijn, uiteraard. Een glazen oog waar je door kunt kijken, dat is ook zoiets. Weet u wel, een pleonasme dus gewoon. Niks moeilijks aan. En laat ons naam voor ons maken. Staat er gewoon bij. Laat ons naam maken. Kun je gewoon zo laten staan. Is goed Nederlands. Laat ons naam maken. Laat ons beroemd worden. Opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Het gaat om het bewaren van eenheid der volkeren. Wat een groot woord was, want zoveel mensen waren het niet uiteraard nog. Maar het gaat om het bewaren van de eenheid van de mens rondom één stad en rondom één toren. En dat in eigen kracht. En dat in opstand tegen God. Want hier is geen sprake van onderwerping aan God. Als er niettemin dan toch sprake is van dingen die wij als Bijbelse en goddelijke waarheid herkennen. Namelijk de mensheid in één gemeenschap. In verbinding met de hemel. Want dat is wel degelijk Gods bedoeling. Maar als de mens dat in eigen kracht probeert te bewerkstelligen, is het niet in overeenstemming met Gods wil, maar is het directe opstand tegen God. Kom je trouwens in Genesis 2 en 3 ook al tegen, de mens zou worden als God, zei de duivel. Die had nog gelijk ook. Alleen hij zei erbij, maar de mens moet dat op eigen kracht doen. En de weg die je daarvoor moet gaan, is de weg van het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Een beeld van de wet. U weet wel, tuinslangen zo hebben we het regelmatig over. Maar in plaats daarvan, de mens zou worden als God, naar Gods beeld en gelijkenis, maar de weg liep niet via de boom der kennis des goeds en des kwaads, die overigens ook niet in het midden van de hof stond en dus de hof beheerste, maar via de boom des levens, die in het midden van de hof stond en de hof beheerste. En de boom des levens is een beeld van het nieuwe verbond. En daarmee van Christus uiteraard. Hetzelfde verhaal. Nou goed. Dus opstand tegen God. Hetzelfde vinden we ook terug in bijvoorbeeld het moderne, het tegenwoordige christelijk streven om te komen tot één algemene kerk, zou ik maar zeggen. Ecumenisch streven naar één christenheid. Misschien verdeeld in wat groepjes, maar dan toch officieel met elkaar verbonden. Tot één geheel. En bij voorkeur ook zelfs samen met niet-christelijke godsdiensten. Als dan de paus ligt, denk ik altijd, maar vooruit. Dan weet u toch. Dat streven naar bijbels en goddelijke idealen, maar dan buiten God om. En daarmee is het niet slechts niet in overeenstemming met Gods wil. Het is zelfs lijnrecht opstand tegen Gods wil. Die zelf eenheid, gemeenschap en daarmee leven tot stand zal brengen. En heeft ook gezegd via wie. En wie doen zal. Begrijp je wel? Nou goed, dit is dus opstand. En hetzelfde geldt binnen het christendom. Waar men zegt, we moeten allemaal, als we nou allemaal geplaatst worden onder één en dezelfde wet. Dan zijn we één enzovoort. Nee, dan ben je alleen één in je opstand tegen God. En dan val je in de categorie, waarom woeden de volkeren, waarom bedenken de natie een ijdelheid. Zij beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde enzovoorts. En zo zou het ook in onze dagen en in de toekomst gaan. Maar het is uitgevonden hier al in Babel. En ze zeiden dus tot elkaar, kom laat ons tichelen, strijken en wel doorbranden enzovoorts. Het heet tichelen strijken, u begrijpt waarschijnlijk waarom. Het hele idee is dat nou eenmaal eerst vormen worden gemaakt. Zo gaat het met aardewerk, meestal, dikwijls. Er worden vormen gemaakt enzovoort. Van die platte bakjes, weet je wel. Van die platte bakjes. En daar wordt klei, wordt nat gemaakt enzovoort. En die klei wordt in die mallen gedaan. En daarna worden de mallen netjes afgestreken, weet je wel. Zo maken ze nog tegels. Tegelen. Hier in de buurt. Ik heb tenminste wel eens zien doen, hier vlak in de buurt. Je alle soorten tegels krijgen, je kon ze ook bestellen. Elke maat die je me wilde, en met elke grindsoort erop die je me wilde. Grindtegels, weet je wel. Het zijn bijzonder praktisch grindtegels. Als je valt, weet je zeker dat je knieën open liggen. Nou goed, laat maar zitten. Hè? Nou goed, maar dat heet tegelen strijken. Want de gedachte in de Bijbel is niet zozeer het bakken van bakstenen, maar het strijken van tegelen in mallen. Heb je dat begrepen wat ik nu zeg? Gaat er niet om dat die dingen die als ze een keer gemaakt zijn gebakken zouden worden? Want dat gebeurde hier in Genesis wellicht wel. En in de Bijbel is ook bij gelegenheid sprake van tichelovens. Nee, werd als mattenwerktuigen gebruikt. Lees het maar na, zoek het maar op in uw concordantie. Tichelovens. Nee, door David, maar goed, dat wou ik er niet bij vertellen. Maar het gebeurde dus wel, maar de essentie van het maken van tichelen was niet dat ze gebakken worden in een oven, maar de essentie ervan is dat ze gestreken worden in mallen. Volgens het principe van, en ik kan het niet nalaten, het schiet me altijd er binnen, volgens het principe van Dr. Anders J. Den U. te B. onder andere. Zaliger. Nou, zaliger. Ik ben bang voor niet. Maar in elk geval, om het uit te leggen dan, volgens het principe dat alle mensen gelijk zijn. Wat dwaasheid is, want waarom hebben we dan vrienden en vijanden? Waarom betrouwen we met de een en met de ander niet? Als alle mensen gelijk zijn? Wat een onzin. Maar goed, volgens het beginsel dat alle mensen gelijk zijn en zich dienovereenkomstig ook zouden gedragen, allemaal ook gelijk gedragen dus, iedereen in zijn eigen vakje. En voor zover er verschillen zijn, moeten die verschillen gerubriceerd worden en dus inderdaad in verschillende vakken weer worden ondergebracht. Daarom heeft men Nederland herverkaveld. Ruilverkaveld heet zoiets, zodat alle sloten netjes recht lopen, alle hekjes netjes recht staan en dat soort dingen meer. Iedereen in zijn eigen vakje. Als je erboven vliegt, kun je het precies zien. Allemaal vakjes. Dat is om het makkelijk en overzichtelijk te houden en over te kunnen heersen. Heb u dat nou ook, dat als u in omstandigheden verkeert die wat ongebruikelijk zijn, dat er geen ambtenaar is meer die ervan versnapt? Heb u dat? Heb u dat ook? Ik heb 2 huisnummers. En dat is toch probleem. Nee, sterker, ik heb 4 huisnummers. Om niet te zeggen 6 brievenbussen, want dat is ook nog zo. Ja, hoe dat komt, hoef ik niet uit te leggen, maar het gaat erom dat je daar dus de grootste problemen mee krijgt. Mijn vrouw en ik leven dus duurzaam gescheiden volgens de gemeente. Want ik woon op 40 en zij op 42, geloof ik. En als er gebeld wordt op 38, doe ik open. Maar en dan krijg je Jehovah's getuigen aan de deur. Die is soms wel eens te woord wil staan. Je wil ze niet altijd meteen wegsturen. En als ze dan weggaan, dan raak je een zucht van verlichting en binnen 5 seconden wordt er weer gebeld aan de andere voordeur. En ik heb wel eens gehad dat ze precies hetzelfde verhaal begonnen en niet in de gaten hadden. Nou ja. Echt waar. En dus krijg ik regelmatig in 3 van de 4 brievenbussen een dienst van de luister- en kijkgelden. Omdat ik geacht word er wel te wonen, maar geen luister- en kijkgeld te betalen enzovoorts. En dan kun je brieven schrijven, telefoneren, uitleggen wat je wil. Dat hebben we regelmatig gedaan, maar dat helpt niks. Je krijgt toch de volgende keer weer al die. Daar begrijpt niemand meer wat van. En zo valt een land dus niet te besturen. Dat begrijp je toch, hè? Als dat bij iedereen zo is, dan heb je grote problemen. Dus alles indelen in vakjes. Probleem is alleen als je niet in zo'n vakje past. Maar goed, Nou, waar het nou om gaat is dit, dat die techo-strijken is gewoon een uitbeelding van het idee, alle mensen zijn gelijk en dus alle mensen horen bij elkaar, ze zijn gelijk, dus ze passen goed aan elkaar. Dat heb ik nagevraagd aan een magnetiseur, die zei dat kan niet, want gelijknamige polen stoten elkaar af. Dat was toch een magnetiseur, of niet? Ben ik erbuis. Nou, in ieder geval, dit is het idee. Alle mensen zijn gelijk, ze passen aan elkaar, zoals tegels in vreemde vormen, zoals domino-stukken en zo. Je kunt ze keurig netjes aan elkaar passen en dat is het dan. En dan zijn ze één geheel en die kun je onder controle houden enzovoort. Maar zo is het uiteraard niet. En waar geprobeerd wordt om dat te bereiken, is er een socialist in de zaal? Laat me zitten. Waar geprobeerd wordt om dat te bereiken, ontaart het automatisch in onderdrukking van de mens. Van alle mensen in de praktijk, zij passen namelijk niet in die vakjes. En het strijken van tichelen geeft daar ook inderdaad uitdrukking aan. En een van die vakjes zou bijvoorbeeld zijn, misschien alle, maar een van die vakjes zou bijvoorbeeld zijn de wet. Dat is het model, de vorm, de mal, het woord zegt het al, mal. Ja, ik wacht wel even hoor. Het is namelijk een dwaze gedachte dat het zo zou kunnen, daarom heet zo'n ding een mal. Past er toch niet in. Maar de wet is dan die mal, de vorm waarnaar een mens moet leven, waaraan hij moet voldoen enzovoorts. Maar hij past er echt niet in. En het proberen het erin te krijgen, dat is inderdaad monnikenwerk. Slavenwerk bedoel ik. Enzovoorts. Maar dat is wat het is. Het gaat namelijk niet. Het lijken idealen, maar het werkt niet. U weet wel. En dan die tichelen, bakstenen of hoe je ze maar noemt, die worden dan gemaakt voor het bouwen van één bouwwerk, voorstellende de verenigde mensheid. He? Toch? Met allemaal uniforme leden daarvan, enzovoorts. Maar er komt uiteraard niks van terecht. Of het moet worden één toren, eveneens voorstellende diezelfde mensheid in zijn streven de wereld te beheersen, de hemel te bestormen, enzovoorts. En natuurlijk, dat nemen wij dan soms ernstig en zeggen het is slecht gesteld met de wereld. Waar moet het naartoe? Nou, steeds hoger, Excelsior was de bedoeling. He, steeds hoger. Maar laat me zitten, waar moet het naartoe? En we zeggen, als we moeten er wat aan doen. We gaan sjaaltjes uitdelen en dat soort. Nou goed, zoiets. Dat is alweer lang geleden trouwens. En maar wij zouden dat niet zo serieus nemen. De Heer komt naar beneden hier in Genesis 11 en zegt. Er staat in vers 5, toen kwam de Heer neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. Enzovoorts. En Psalm 2 zegt, die in de hemel woont, die zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Want hoe je dat ook draait, het mag dan ernstig zijn, maar niet zo ernstig. Opstand van de mens tegen God is een ernstige zaak voor de mens. Maar voor wat God betreft, die lacht om dat belachelijke, dat malle gedoe van de mens die meent dat hij het echt kan opnemen tegen zijn schepper. Dat is een bespottelijke aangelegenheid. De mens maakt zich daarmee belachelijk, sterfelijk belachelijk eigenlijk. Maar goed, ik wil nog even ingaan op dat tichelen strijken, want ik maak daar steeds van, het is de uitdrukking van het leven onder de wet. Waarbij de mens geperst wordt als het ware mens die leem is. Een mens die door deze aarde is voortgebracht uit de aarde aards. Een mens die aardewerk is, zeg maar keramiek, weet u wel. Die mens wordt geperst in die mal, de vorm van de wet, zeg ik steeds. Maar ik heb er een goede reden voor. Want wat vertaald is met het strijken van tichelen. Het strijken namelijk, en dus het glad maken, vertelt me strijken. En dat is wat het is, hè. Heb ik nagevraagd aan mijn vrouw. Toen ze met mijn zakdoeken bezig was. Strijken. Glad maken. Maar het Hebreeuwse woord kennen wij beter in de betekenis van wit maken. Het is namelijk gewoon Laban. Wit maken. En Laban is wit, zoals u weet. Mag ik aannemen tenminste. Daar, ja, inderdaad, daarom heet Engeland zo. Laban, Albion. Hetzelfde. Wit. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Over dat idee. Maar het strijken van Tichelen heet dus gewoon wit maken. Laban. Tichelen strijken. Wit maken. Maar de Bijbelse gedachte is dus inderdaad dat wit maken, dat wil zeggen rechtvaardigheid tot stand brengen. Gerechtigheid oprichten. En als men het zelf doet, dan heet het dus een eigen gerechtigheid oprichten. En dat is precies wat de schrift zegt over de werken der wet, waarmee Juda, het Joodse volk, zich bezighield, Israël. Daar staat, zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten en zijn daarmee de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Zijn meen ik de woorden van Romeinen 10, waar gezegd wordt over hen dat zij ijver tot God hebben, Romeinen 10 vers 2. Paulus zegt dat, ik geef hun getuigenis, Adesiasje, dat zij ijver tot God hebben, maar een getuigenis Asiasje, maar niet met verstand. Nogal mal dus. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En dat is nogal mal. Zeker voor Israël. Toch? Specifieke volk Gods. Want het strijken van Tichelen is een uitdrukking van hoe men door eigen werken rechtvaardigheid tot stand wil brengen. Als u datzelfde woord Laban in de betekenis van strijken of witmaken nog eens wilt tegenkomen, dan zou ik u moeten verwijzen naar Jesaja 1. Indien uw zonden waren rood als scharlaken, rood, de mens, Adam. Ik zal ze maken witter dan sneeuw. En wit maken is daar hetzelfde woord. Laban. Strijken van Tichelen. En wit maken is uiteraard een beeld van rechtvaardiging. Daarom worden onze klederen, die immers vuil zijn vanwege de zonde, worden onze klederen wit gemaakt. En wit in de Bijbel is sowieso een beeld van reinheid, rechtvaardigheid, rechtvaardigheid Gods in het bijzonder. En het is de basiskleur van de tabernakel en van de tempel enzovoort. Het is allemaal wit. Wit, wit linnen, eventueel. Maar dat is de gedachte. Nou, er zijn nog wat plaatsen waar we tegenkomen, ik ga er maar verder niet op in. Aardigheid is natuurlijk, maar ik zeg het in een voetnootje. Het is misschien het beste omdat u het gewoon even overslaat, maar ik zeg het toch. Het is toch wel aardig dat dat wit maken en daarmee Laban en dus Albion enzovoorts, dat het wel degelijk genoemd wordt in verband met Egypte. Nu in een negatieve betekenis, men doet het namelijk zelf. Maar het positieve aspect is erin gelegen dat het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling inderdaad geacht wordt tot stand te komen via Jozef in Egypte. En er is wel degelijk sprake van Laban en van Albion. Maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar je vindt echt dezelfde trefwoorden tegen. Maar dan in een positieve constructie, een positief doel dienend. Terwijl het hier gaat om een negatieve aspect ervan. Als men in de wereld blijft, als men te lang in Egypte blijft, om zo te zeggen, dan zal blijken dat men in slavernij komt, dat men probeert zelf wit te maken, enzovoorts. Daar heb ik ook nog eens aan Freud nagevraagd, zelf wit maken. Maar ook dat is een bekend beeld. Mensen die altijd bezig zijn in hun gedachten, maar soms ook in de praktijk, altijd maar bezig zijn hun klederen te wassen. Zichzelf te reinigen. Bij elk wisselwasje zich wassen, dan wel wissen. En dat is net zoiets als tegelen strijken. Het is precies hetzelfde, drukt ook precies hetzelfde uit. Men is zich bewust van eigen onreinheid. Men doet er alles aan om het te verdrijven, maar het werkt niet. Wat die mensen nodig hebben, is gewoon de genade Gods. En zich daaraan te onderwerpen, feitelijk. Hoge mate symptomatisch. Het verhaal gaat trouwens over, ook over Pilatus, dat hij de rest van zijn leven zijn handen heeft aan wassen. En uiteindelijk zelfmoord pleegde. Terwijl hij woonde in Zuid-Frankrijk inderdaad. Ja, nee. Nou goed, maar daar hebben we het. Dat is een andere reis, ja. Laten we zitten. Maar waar het wel om gaat, is dat deze dingen, dit strijken van tegelen, aan de basis ligt van Babel, de geschiedenis van Babel. Babel heet vervolgens de moeder der hoererij en de gruwelen der aarde. Maar wat deden ze eigenlijk in Babel? Niets dan dat, tegelen strijken. Wat is er mis mee? Nou, dit, het is de uitdrukking van de werken, de eigen werken van de mens, waarvan hij in zijn hoogmoed denkt dat hij daarmee inderdaad rechtvaardigheid kan verwerven, eeuwig leven kan verwerven, de hemel bestormen of wat er maar wezen mag. In ieder geval waarmee hij denkt dat hij zichzelf kan verbeteren en zijn idealen kan bereiken enzovoorts. Maar het is hetzelfde gedoe als waarvan de prediker zegt, het is al ijdelheid en kwelling des geestes, je kan er net zo goed niet aan beginnen, want het leidt toch tot niks. Nou, het is dezezelfde activiteit die wij vervolgens tegenkomen in Exodus, waar Israël in slavernij geraakt zal worden verplicht om dit te doen. Maar dat is precies, en in het bijzonder, de wet. De wet wordt opgelegd, zegt doe dit en doe dat. En als iedereen het zou doen, dan zou je inderdaad eenheidsworst krijgen, denk ik altijd. Al die mensen die allemaal precies hetzelfde doen en hetzelfde laten, die zich volgens de voorschriften tot elkaar gedragen, met hun naasten omgaan enzovoorts. Maar het kan alleen niet, omdat dit ideaal in deze wereld nou eenmaal niet te bereiken valt. Want leem, tegelen, is ook gewoon stof en zal ook gewoon tot stof wederkeren. Ook als het gebakken wordt. Ook als het gedroogd wordt in de zon. En we hebben ze gezien. In elk geval, en met nogal grote zekerheid, hebben we de tichelen gezien. Nou ja, wat er van over is, en dat is toch erg veel. In kubieke meters bedoel ik dan. Er is al flink wat van overgebleven in Pithom. Een van die twee schatsteden. Raamses, weet ik niet zeker of we dat gezien hebben en of het namelijk wel dit Raamses was. Maar dat doet weinig te zaken. Maar Pithom hebben we met vrij grote zekerheid inderdaad bekeken een paar weken terug enzovoorts. En je kunt het toch terugvinden, maar het is tof. Als je het aanraakt, voelt het gewoon als zand en je kunt het ook afschuren, het valt zo uiteen. Er is weinig van overgebleven. Maar als je er tegenaan kijkt, die heuveltjes of hoe je het dan maar noemen moet, wat er nog ligt en wat er uitgegraven is, je ziet met grote zekerheid, je ziet de structuren van bakstenen, zal ik maar zeggen. En het verband ook wat erin gelegd is, de voegen enzovoorts. Dat is er allemaal nog. Het wordt niet eens echt beschermd, er wordt niks aan gedaan. Er is ook weinig aan te zien, want het is maar leem. En dat geldt inderdaad van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En ter demonstratie ligt het er nu, na 3.500 jaar en langer, nog steeds. Dus je mij vraagt iets van 3600 jaar. Het is er nog, maar het stelt niks meer voor. Maar de bewijzen ervan vind je nog wel. En dat zijn genadig, als ik het daar eens over hebben moet. In het algemeen zegt men van de geschiedenis van Israël in Egypte en de uittocht en de slavernij is in de Egyptische geschiedenis absoluut niks terug te vinden. Dus het verhaal zal wel bedacht zijn, of het was een veel kleiner gebeurtenisje dan het in de Bijbel schijnt te zijn. Heb je dat? Daar staat, lees het maar na, zoek het maar eens op. Daar staat in alle boeken, daar vind je niks van terug. En wanneer het was De uittocht uit Egypte, de slavernij, weten we ook niet. En wie die farao was, die Jozef niet gekend heeft, enzovoort. En wie de farao was ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, dat is dan altijd nog 80 jaar later. Heb je dat? Want hier begint de slavernij en is de slavernij bezig en wordt Mozes geboren. Na 40 jaar meldt Mozes zich als de beloofde verlosser, maar men belieft hem niet. En hij verdwijnt dus. En na nog 40 jaar komt hij terug en vindt de uittocht plaats. Zodat vanaf het moment, er was een farao die Jozef niet gekend heeft, tot aan de uittocht uit Egypte, is altijd nog 80 jaar. Dat is niet niks. Maar men kan het in de Egyptische geschiedenis niet terugvinden. Daar is ook een goede reden voor. Als ik het lelijk zeg, maar wel kort, dan zeg ik, men kan het in de geschiedenis van Egypte niet terugvinden, omdat men voor dat doel eerst de geschiedenis van Egypte ondersteboven gegooid heeft, flink door elkaar heeft geschoffeld, en toen alsnog in mallen gestreken, zodat het er heel ordelijk uitziet, maar het is wel eerst allemaal keurig gemixt. En daardoor vind je het niet terug. Waarom niet? Omdat je in het verkeerde vakje kijkt. Iets wat een tamelijk wetenschappelijke bezigheid is, als ik dat zo beoordeel, van buitenkant. Maar laat ik u dan zeggen, je vindt het wel degelijk terug. En zo'n stad, zo'n gebied als dat van Python, wat de Arabische naam was, weet ik natuurlijk wel. Tel el Maskuta, was dat? Heb ik het goed onthouden? Goed. Je vindt het wel terug. Heb ik eens nagevraagd aan meneer Naville. Die vond het terug in 1885. Als je maar zoekt, als je het maar weten wil. En ik roef het op. Daar is het bij gebleven. Ze leiden er geen toeristen naartoe. Ja, waarom niet? Punt 1, er is niks aan te zien eigenlijk. Niks indrukwekkends. Behalve dan voor degenen die de Bijbel kennen en geloven, dan vind je daar inderdaad het duidelijk monument van de slavenarbeid van Israël in Egypte. En dat is niet niks. Natuurlijk is het er wel. Maar dan moet je wel op de juiste plaats zoeken. En wie zoekt, zal uiteraard vinden. En hetzelfde geldt voor de geschiedenis en de omstandigheden van de uittocht uit Egypte. Ik doe het u niet aan, omdat ik vind dat het te ver buiten specifieke Bijbelse onderwerpen valt. Maar met een beetje moeite zou ik u vanmiddag een half uur te kunnen gaan voorlezen uit Egyptische geschriften. Nee, niet door mij vertaald uiteraard. Maar uit Egyptische documenten waarin de uittocht uit Egypte en in ieder geval de 10 plagen, zelfs alle 10... Ik zeg het dan niet meteen in volgorde, maar waarbij die 10 plagen wel degelijk beschreven worden en waar zelfs zwart op wit gezegd wordt, nou misschien waren het andere kleuren, dat weet ik niet, maar zwart op wit gezegd wordt dat de Nijl is als bloed, dat de rivier is als bloed, dat de mensen sterven, dat de bloem der natie, of hoe zeggen ze zoiets, in de Bijbel heet dat de eerstgeborenen, dat zijn de leidinggevende mensen, dat die sterven enzovoort, dat er sprake is van luizen, dat er sprake is van pest, zweren enzovoort. Er zijn nog meer plagen die ik zo gauw niet gehad heb, sprinkhanen waren er ook nog enzovoort. En het wordt allemaal vermeld. Jazeker wel, de hele ondergang van Egypte wordt daarin vermeld. Precies zoals de Bijbel het zegt. Want vergis u niet, het was maar niet een uittocht uit Egypte. De Bijbel zegt uitdrukkelijk, niet zozeer misschien hoe, maar wel degelijk dat Egypte bij die gelegenheid volledig geoordeeld werd. Nou, volledig, het bestaat nog, dus vooruit. Maar voor de rest, Egypte ging ten onder. Farao en zijn legers ging ten onder, enzovoort. En dat het gebeurd is, mogen blijken uit het feit dat je heel de pakweg 600-jarige geschiedenis, inderdaad, van de rechteren daarna, na de uittocht, dat je al die 500-600 jaar daarna inderdaad nooit Egypte tegenkomt. Nou ja, de naam wel, maar als verwijzing naar wat in het verleden gebeurd is, de verlossing uit Egypte. Maar hoeveel vijanden van Israël er ook waren in de dagen van de rechteren, Egypte was daar niet bij. Wordt in ieder geval niet genoemd, lees het maar na. En het idee dat het in die dagen dus een sterk Egyptisch rijk was onder een of andere machtige farao uit de 12e, 13e, 14e, 15e dynastie. Na Ramses II, de grote dagen van het rijk, kun je dus rustig vergeten, want volgens de Bijbel was het niet zo. En als in het geschiedenisboekje staat dat het wel zo was, mag je het geschiedenisboekje dus rustig vergeten, want die jongens zijn volledig abuis. Maar dat maakt niet uit. Voor hun niet, voor ons wel, uiteraard. Maar als je op de goede tijd kijkt in de Egyptische geschiedenis, zal blijken dat daar de uittocht uit Egypte, de plagen die erbij horen en de ondergang van Egypte wel degelijk beschreven wordt. Schijnt dat je, als je het officieel wil doen, moet je naar Leiden, want ze hebben daar nog een mooi manuscript, Ipuwer manuscript, op papyrus. En een zeer uitgebreid manuscript, zei het dat het niet volledig is, maar wel degelijk zeer uitgebreid, waarin deze dingen beschreven worden door een getuige in die tijd zelf. Het is er dus wel degelijk. En de ondergang van Egypte vinden we dan prompt ook terug. Het zal echter blijken dat we dan terechtkomen in een heel andere tijd dan waarin de historici zoeken. Maar zoals gezegd, dat komt omdat ze eerst de Egyptische geschiedenis systematisch, eeuwenlang en feitelijk al duizenden jaren lang door elkaar hebben zitten schoffelen. Ik zeg dit om u vast te waarschuwen, want vanmiddag ga ik daar wel iets uitgebreider op in. Nee, niet op de losse onderdelen, maar gewoon om een schema te geven van hoe het ongeveer in elkaar steekt voor de aardigheid. Dan kunt u eventueel zelf u daar verder in verdiepen als u dat nodig mocht vinden. Maar ze hebben het inderdaad door elkaar geschoffeld. In christelijke kring zijn de boeken van Flavius Josephus toch redelijk populair en wijdverbreid. En ook het Nederlands verkrijgbaar. Nou, onderdeel daarvan zijn twee boeken die de titel dragen Tegen Apion. En Apion was een geschiedschrijver, net als Flavius Josephus. En in die geschriften bestrijdt Flavius Josephus de opvattingen van die Apion en die van Maneto, de meest roemruchte Egyptische historicus uit 300 voor onze jaartelling. En dus ook uit 300 jaar voor de tijd van Flavius Josephus. En Flavius Josephus veegt de vloer aan met die historici. Met Apion en met Maneto enzovoorts. En daarna moet ik u zeggen dat wat Maneto dan voorstaat, klopt ook van geen kant. Net zo min. Dat doet weinig de zaak. Het gaat er gewoon om dat die historici elkaar te lijf gaan en elkaar bestrijden. Eigenlijk maar met één doel, dat leidt geen twijfel, om de geschiedenis van hun eigen volk zo lang en zo oud mogelijk te maken, opdat hun eigen volk de oudste en hoogste rechten zou hebben over andere volkeren enzovoorts. En daartoe wordt de geschiedenis vervalst. En wij kennen daarop maar één uitzondering. Eén volk van wie de geschiedenis niet vervalst is, omdat de geschiedenis van dat volk tegelijkertijd is het woord Gods. Nou, moeilijker is het niet. We hebben de Bijbel namelijk. En hoewel aan de Bijbelse chronologie weliswaar wat haken en ogen vastzitten, moet ik u zeggen dat die haken en ogen, als je ze mist, dan vind je ze ook gauw genoeg terug als je maar serieus even je werk doet. Ik meen het, dat is echt niet zo geweldig moeilijk. Er is een goede, systematische, doorlopende Bijbelse chronologie te vinden vanaf Genesis 1, laten we zeggen vanaf de schepping van Adam, tot inderdaad het begin van onze jaartelling. Dat misschien een jaar of 3, 4 mis zit, ja, dat kan heel goed. Maar dat is bijzonder, maar dan ook bijzonder nauwkeurig in vergelijking tot de geschiedenis van welk ander volk dan ook. En daar gaat het maar om. Nou, daar zal ik u verder niet mee vermoeien. Als u maar in de gaten hebt dat wij niet zouden blind varen op wat ongelovige historici ons proberen wijs te maken. Maar in tegendeel, wij zouden ons houden aan de schrift. En het zal blijken dat de waarheid van de schrift inderdaad ver boven welk historisch geschrift dan ook verheven, of welk historisch systeem dan ook verheven is. En het zal blijken dat de geschiedenis van Israël wel degelijk terug te vinden is in de geschiedenis van Egypte, zodat het wel degelijk gaat om een historische gebeurtenis waarbij dit volk Israël geboren werd en waarbij de moeder Egypte ten onder ging. Nou ja, voor een poosje, maar het gaat maar om de geschiedenis, nietwaar? Goed, daar zullen we het bij laten, want het is inmiddels hoog tijd voor een pauze.